We zijn blij dat jullie er zijn. Het is jammer dat er niet meer mensen zijn, maar we gaan ervan uit dat het gewoon gaat groeien over de jaren heen. En dat als op een gegeven moment de zaal te klein is, zo moet het wel eens beginnen. Hè? We zijn in ieder geval blij dat jullie er zijn en we zijn blij dat we deze avond kunnen beleggen met Lex Wind.
Ja.
Over de Joden in de, of uit de Oekraïne. We hopen op een hele gezegende avond en ik wil beginnen met het gebed. En dan zal ik ook meteen even bidden voor de spreker. Oké? Vader in de hemel, we willen u danken dat we de gelegenheid hebben om hier bij elkaar te zijn. Dat we de gelegenheid hebben, Heer, om te horen over hoe u uw volk verzamelt van over de hele wereld. Omdat uw plannen, Heer, die u in uw Bijbel opgeschreven hebt, dat er geen woord daarvan verloren zal gaan, maar dat alle beloftes, alle profetieën zullen uitkomen. Heer, ik wil u daarvoor danken. Ik wil u ook bidden dat onze harten open zullen staan, Heer, om van u te ontvangen. Dat we u zullen horen, ook door de woorden van de spreker heen. En Vader, ik wil ook bidden voor Lex Wind. Ik wil u bidden, Vader, dat u de woorden uit zijn mond zegent. En dat hij door u zelf geleid wordt, zodat wat er gezegd wordt, Heer, als woorden van u zijn. Zodat u geëerd wordt en u geprezen wordt. Dat bid ik u, Vader, in de naam van uw Zoon. Amen.
Amen. Dank u wel. Het knopje staat om. Ja? Mooi. Nou, ik vind het heel erg leuk om vanavond hier te zijn, in deze gelegenheid. Ik heb ook een beetje zitten denken. Het is voor mij niet de eerste keer dat ik hier ben, hoor, in deze kerk. Nee, ik kan me herinneren, ik zit ook nog altijd in een thuisfrontcomité van ene Johan Lotterman, een bijbelvertaler uit. En die is hier ook al verschillende keer geweest. En ik meen dat ik toen ook mee geweest ben. En ook mijn eerste vrouw, die, dat was een nicht van de jongens van Zwageman. Toch? Een volle nicht, hè? Janneke. Ja. Nou, en in dat verband ben ik hier ook wel geweest. En ik kan me herinneren ook nog met de begrafenis van Jannie Zwageman en Simon Zwageman, die heb ik ook nog wel diverse keren dat we thuis bij me zijn geweest. Ja, dat weet ik allemaal nog wel. En nou ben ik hier in dit verband. Heel wat anders. Nou, in welk verband is dat dan? Nou ja, ik kan vanavond een heleboel dingen gaan vertellen. Ik heb hier wat boeken van thuis meegenomen die iets te vertellen hebben over de Oekraïne. Ik heb vanaf 2010 heb ik iets van 6-7 reizen naar de Oekraïne gemaakt onder leiding van Christenen voor Israël. En dan hebben we daar bezocht de veldwerker Koen Kalier. Nou, dat is een hele bijzondere man. Die heeft in de jaren 90 voor de organisatie Exodus, die hebben toen de tijd een stuk of 3 touringcars laten rijden door heel Rusland heen. En toen overal Joden opgehaald die na 1990, toen het communisme gevallen was, toen mochten de Joden uiteindelijk wel het land uit, voor die tijd niet, maar na 1990 wel. En toen hebben ze daar overal Joden opgehaald en naar het vliegveld van Kiev gebracht en naar de zeehaven van Odessa. En die Joden, de meeste zijn naar Israël geëmigreerd, aliyah gemaakt. En ook een aantal die zijn naar de Verenigde Staten gegaan. Nou, vanaf 2010 heb ik een reis gemaakt. En wat we dan altijd doen, we gaan altijd met vliegtuig. En dan landen we in Kiev. U ziet, dat ligt midden in de Oekraïne. Dit gebied, dat is momenteel nog steeds die oorlog. U ziet hier een aantal namen van plaatsen die nog wel eens een keer in het nieuws komen. Kharkov. Dit is de Krim. Ze zijn momenteel bezig om hier een brug aan te leggen van een paar kilometer lang. De Krim. Dit is Moldavië met Chisinau. En hier ongeveer woont Sam. Daar ben ik ook een paar keer geweest. En waar we dan naartoe gaan, dat is vanaf Kiev naar Vinica. En dat is de plaats waar Koen Kalier, de veldwerker van ChristenHulp voor Israël, zijn werk doet. Ja, en dan reist hij nog steeds met busjes, samen met zijn collega's, reist hij met name in dit gebied, vanaf Kiev tot aan de Moldavische grens, zo'n beetje. Odessa komt hij ook regelmatig. En als er vraag is, en dat is er regelmatig, dan rijden ze ook hier naar het oosten van de Oekraïne om ook daar Joden op te halen die daar weg willen. En die worden dan opgevangen in Kiev, er zijn wat opvangadressen. Daar worden alle papieren in orde gemaakt om te kunnen emigreren. En ze moeten natuurlijk kunnen aantonen dat ze van Joodse origine zijn. U zult straks dia's zien, een foto zien, waar ook Joden op staan. Maar u moet u niet voorstellen dat orthodoxe Joden zijn. Ze zien er gewoon uit zoals u en ik. Nou ja, op zijn Oekraïens dan. Maar er is aan de buitenkant bijna niks te zien. Soms ziet u een Joodse man met een keppeltje. Maar verder zijn er weinig herkenningspunten. En u moet ook voorstellen dat tot 1990, dat de communisten in heel Rusland, die hebben ook het Joodse geloof behoorlijk onderdrukt. Joden die, als je daarvoor uitkwam, dan had je geen toegang tot een universiteit. Of slecht toegang tot de arbeidsmarkt. Of je kreeg geen huis toegewezen of een flat. Enzovoort, 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 enzovoort. Dus het was een tijd dat heel veel ouders hun eigen kinderen zelfs niet durfden te vertellen dat ze van origine Joods waren. Want de gevaren vonden ze te groot. Dus dit gebied, daar zullen we vanavond een aantal dingen van zien en zal ik wat vertellen. Ja, de volgende. Ik heb bij een van de bezoeken aan het Joods agentschap even gauw een paar plaatjes gemaakt, dat u even een indruk krijgt van de getallen van de Joden. De Joodse bevolking in de Oekraïne, dat is totaal 211.000, althans een paar jaar geleden. In de Oekraïne 67.000, waarvan er in Kiev toen 35.000 woonden. En dan die plaatsen in het oosten van de Oekraïne, daar wonen dus ook nog dit soort aantallen. Dus u moet rekenen dat er nog tienduizenden Joden wonen. Althans nu. Tot Tweede Wereldoorlog hebben er miljoenen Joden gewoond in de Oekraïne. En die zijn de meeste gearresteerd, meegenomen, soms niet eens gearresteerd, ter plekke neergeschoten. En dat noemen ze, er is ook een boek over van een Patrick Dubois, die heeft daar een heel onderzoek naar gedaan, Holocaust door kogels. Volgens berekeningen moeten er zo'n beetje 1,5 miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog met de kogel zijn doodgeschoten en direct in massagraven. En daar zult u straks ook een paar dingen over zien. Ja? Hoeveel hebben er alia gemaakt of maken er alia? Nou, u krijgt hier zo'n beetje een idee hoe dat gaat. Het eerste periode van 2014, ruim 3800 uit de Oekraïne en uit Kiev ruim 470. En in 2015 is dat met 42% toegenomen en dat was toen ook al vanwege de oorlog in het oosten van de Oekraïne. Dat heel veel Joden toen ook de zware druk van het antisemitisme merkten. En het gevaar te groot was om daar te blijven. Dus dan zeiden ze, nou, dan willen we graag met hulp van Koen Kalier en ChristenHulp voor Israël naar richting Kiev vluchten. En daar via met behulp van het vliegtuig naar Israël. Ja, volgende. Vorig jaar is er een zomertentoonstelling geweest in Israël, bij ChristenHulp voor Israël. En die werd genoemd de Grote Terugkeer. En daar is een prachtig overzicht gegeven van de diverse Joodse bevolkingsgroepen. met name in het Midden-Oosten, maar ook in andere landen, West-Europa bijvoorbeeld, Joodse bevolkingsgroepen die aliyah gemaakt hebben. Dus met andere woorden, die dus vanuit hun land waar ze toen woonden, geëmigreerd zijn naar Israël. En dan moet u bijvoorbeeld denken, vooral in 1948 met het ontstaan van het land Israël, dat toen direct een heleboel Joden het besluit hebben genomen om daar naartoe te gaan. Er zijn bijvoorbeeld in die tijd ook al heel veel Joden, bijna allemaal uit Irak naar Israël gevlucht. Maar ook uit landen als Syrië en Jordanië in de jaren 50. Uit Jemen zijn de meeste Joden naar Israël gevlucht. U kent waarschijnlijk ook wel de verhalen van de Joden uit Ethiopië, de Falasha's. En er zijn de laatste jaren ook Joodse bevolkingsgroepen ontdekt in India. De, hoe heet die ook alweer? De, niet de Falasha's, maar die andere. Nou, naam is weer even ontschoten. In China is ook in het binnenland een Joodse bevolkingsgroep ontdekt. In Afrika heb ik ook gehoord dat daar een Joodse bevolkingsgroep is in Midden-Afrika, die schijnt DNA te hebben wat bij de Kohens, dus bij de priesters vooral, voorkomt. Ik weet niet zeker of dat klopt, maar er zijn wel verhalen over. Dus met andere woorden, er worden over de hele wereld worden er dingen ontdekt dat Joden daar wonen en dus terug willen naar hun land, en dat er in heel veel gevallen ook nog aangeduid kan worden, achteraf, dat ze tot een bepaalde stam zouden behoren. Manasje, nou weet ik het weer, de Manasje. Ja, nou, een heel uitgebreide overzicht, heel interessante tentoonstelling was dat toen. Ja? Ja, hier heb ik een foto van mijzelf in 2010, samen met mijn eerste vrouw uit ja, dat was toch wel een bijzonder verhaal, want zij had toen erge last van reuma, Bechterew. En toen had ik op een Israëlzondag eens een keer zo'n krantje van Christen voor Israël mee naar huis toegenomen, na de kerkdienst. En ik zit dat te lezen en toen zag ik dat daar een aankondiging in stond van een oriëntatiereis naar Kunkalir in Vinitsa om de Joden te gaan bezoeken. En toen was mijn eerste gedachte, dat zou ik wel zo graag willen. Maar mijn tweede gedachte was gelijk van, nou, laat ik dat maar niet doen. Want dan moet ze een week alleen thuis blijven, want ze zou gewoon niet mee kunnen vanwege die reuma. Dus ik hield mijn mond maar dicht. Ik denk van, ja, dat gaat natuurlijk niet door. Maar even later zei ze tegen mij, wat zit je daar te lezen? Ik zei, nou, die reizen over de Oekraïne. Nou, zegt ze, je hebt het altijd over Rusland. Doe dat nou een keer. Ga nou een keer naar Rusland toe. Ik zeg, ja, maar dan moet jij een week alleen thuis blijven en dat vind ik niet leuk. Doe maar. Nee, zegt ze, dat moet je echt eens doen. Nou, toen hebben we het een week later er nog eens een keer over gehad. En zij hield dat vol. Doe dat nou. Nou, uiteindelijk heb ik dus het besluit genomen om dat te gaan doen. Dus ik heb die reis gemaakt, erg van genoten, maar bij thuiskomst heb ik haar dood in de badkamer gevonden. Ja, dat was dus een hele bijzondere situatie, hè, dat zij zo uitdrukkelijk tegen mij gezegd had, doe dat nou een keer, want je doet het zo graag. Hè, je hebt zoveel belangstelling voor Rusland en voor dat soort dingen. Dus dit is de laatste foto waar we met z'n tweeën op staan, op Schiphol, voordat we weggingen. Dus die foto laat ik altijd even zien. Dus ik heb ook om die reden natuurlijk een hele bijzondere, ja zeg maar, band met de Oekraïne. Want daarna is mijn leven zo veranderd. Hè, dat, ja, misschien zijn er sommigen onder u die ook weduwnaar zijn of weduwe. Dan weet u wel wat er allemaal in je leven gaat veranderen, hè. Dus dit, ja, dat is een bijzondere foto. Ja? Ja, nu gaan we naar Kiev. Dit verhaal wat ik u nu ga vertellen, dat is ook weer een heel bijzonder verhaal. Wie van u heeft wel eens gehoord van Babi Yar. Ja, Babi Yar. Nou, dat is dit. Koen Kalier heeft ons in Kiev meegenomen naar een hoek van twee straten. En toen liet hij ons dit standbeeld zien. En dan ziet u, dat is een jongetje en die staat een beetje naar boven te kijken. Er liggen hier wat bloemetjes, een standbeeld. We hebben daar omheen gekeken en we hebben daar een beetje omheen gelopen. Ja, volgende. En daar staat een plaquette naast. Ik zal hem even voorlezen in het Duits en daarna zal ik hem proberen het even te vertalen. Overigens, het is heel slecht Duits hoor, er zitten een heleboel fouten in, maar dat doet hij niet toe. Sämtliche Juden der Stadt Kiew und Umgebung haben sich Montag, den 29. September 1941, bis 8 Uhr, Ecke de Melnik und Dr. Rivski Straße an den Friedhöfen einzufinden. Mitzunehmen sind Dokumente, Geld und Wertsachen, sowie warme Bekleidung, Wäsche und so weiter. Wer dieser Aufforderung nicht nachkommt und anderseitig angetroffen wird erschossen. Wer in verlassene Wohnungen von Juden eindringt oder sich Gegenstände daraus angeeignet, wird erschossen. Dus met andere woorden, Joden moeten zich op, 29 september 1941 melden op de hoek van die straat, waar dus nu dat beeld staat, dat monument. Nou, dan moeten ze geld meenemen, kostbaarheden, warme kleding, verschoning en dat soort dingen. En u ziet aan de datum, 19 september 1941, dat is eigenlijk net een paar maanden na het invallen van de Duitse legers in Rusland. Dat was in juni 1941 zijn ze binnengevallen. Dus binnen een paar maanden hadden ze dus in Kiev al het besluit genomen, we gaan de Joden uitmoorden. En dat was eigenlijk naar aanleiding van een aanslag van de Russische ondergrondse op een gebouw waar toen de tijd al een Duitse instelling aanwezig was. Het was een aanslag waardoor dat gebouw vernield is geraakt. En toen hebben ze heel snel de schuld aan de Joden kunnen geven. En als een soort vergeldingsmaatregel hebben ze gezegd van, jullie moeten je allemaal verzamelen. Daar zijn er zo'n beetje iets meer dan 30.000 die ochtend naartoe gegaan. Volwassenen, kinderen, vrouwen, mannen, baby's namen ze ook mee. De dreiging was toen al erg groot. Toen hebben ze in twee dagen, 29 en 30 september, hebben ze die 30.000 mensen meegenomen naar een ravijn. Niet zo'n groot ravijn, maar wel een ravijn. Daar werden ze met groepjes van 10 moesten ze op de rand gaan staan, naakt. Hun kleding moesten ze uittrekken, kostbaarheden moesten ze afgeven, enzovoort. En dan werden ze dus door Duitse soldaten, SS-soldaten, stuk voor stuk neergeschoten, waardoor ze direct het ravijn invielen. En dan kwam de volgende 10, die werden daar klaargezet. En moeten zich voorstellen, in twee dagen, dat daar 30.000 mensen op die manier neergeschoten zijn, vermoord. Dat moet geschreeuw hebben gegeven. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Mensen die in doodsangst geschreeuwd hebben. Natuurlijk. En ook die Duitse soldaten, die werden koes gehouden met alcohol. Er zijn daarvoor verslagen van bekend dat daar dozen met snaps stonden, waar ze iedere keer iets uit konden drinken. Want ook die Duitse soldaten, je kan er van alles van zeggen, dat zijn natuurlijk ook mensen, hè? Die hebben daaraan deelgenomen. Dat is verschrikkelijk geweest. Dat is verschrikkelijk geweest. De Russen hebben in de 60e jaren vlak daarbij een monument neergezet. Maar in de 60 jaren was het communisme nog heel actief. En de communisten die zeiden, er bestaan alleen Russen. Er bestaan alleen communisten. Dus geen Joden, er bestaan geen christenen, niemand. Alleen Russische communisten. Dus ze hebben voor de Joden geen onderscheid gemaakt. En hier hebben ze duidelijk gemaakt dat er Russische burgers vermoord zijn, 30.000. Maar geen woord dat het Joden zijn geweest. Toen zijn we verder gelopen en dan over dit pad, deze straat. U ziet hier een huis, een groot huis. En daar hebben in die eerste nacht tussen 29 en 30 september, toen er nog een heleboel Joden nog niet vermoord hadden kunnen worden, die werden daar toen 's nachts in dat gebouw ondergebracht, zonder eten, zonder drinken, zonder sanitair enzovoort. En die moesten de volgende ochtend, werden ze er weer uitgehaald en dit pad aflopen. En aan het eind van het pad is het ravijn. Ja? En dit is eigenlijk het enige wat er nog, gedenktekentje, wat er nog bij het ravijn te zien is. Een Russisch-Orthodox kruis. Nou, dit is een pad en hier achter het pad gaat dat ravijn recht naar beneden. En nu, na al die jaren, zijn er bomen en struiken gegroeid. Maar u ziet dat er nauwelijks een monument is. Een stukje terug is wel een grote menorah geplaatst. En er zijn wel eens bijeenkomsten. Maar hier ter plekke, waar dus al die gruwelijkheden zich hebben afgespeeld, daar is niks te zien. Ik heb bij een bezoek aan Berlijn, misschien heeft u wel eens gehoord van de conferentie van de Wannsee. Dat was ook in het begin van de Tweede Wereldoorlog, waar het besluit is genomen om de Joden definitief allemaal uit de weg te ruimen. Hè? De endlösung. Daar waren twee foto's van het Babi Yar-ravijn. En u ziet dat het hier helemaal nog kaal is. En dat hier de kleding op hopen ligt. Hè? Dus alle mannen en vrouwen moesten zich helemaal uitkleden. Want die kleding, die werd weer verzameld en teruggestuurd naar Duitsland. En daar uitgedeeld aan arme Duitsers. Dus daar zat weer hele handel in. Ja? En hier ziet u een overzichtsfoto van het massagraf van Babi Yar. 2 dagen in september 1941. En moeten we nou eens kijken, het is net alsof je hier, dat lijkt erop, maar dat is het natuurlijk niet, alsof het een soort vredig dorpstafereeltje is. Hè? Hier staan ze gewoon een beetje met elkaar te keuvelen. Daar lijkt het op. Dus ook in die tijd konden foto's al een heel verkeerd beeld schetsen. Er is daar wel het nodige gebeurd. Er zijn verhalen bekend dat mensen niet gelijk dood waren, maar wel in het ravijn vielen. En dan 's avonds, die avond, toen het donker begon te worden en er verder geen licht was, toen hielden ze natuurlijk ook op met schieten. En er zijn verhalen bekend dat er een paar mensen wel uitgeklommen zijn, gewond als ze al waren, maar toch wel eruit geklommen zijn en overleefd hebben. Maar dat is van een paar verhalen. Ja, toen zijn we verder gegaan het bos in. En christenen over Israël, als die dus te horen krijgt dat er ergens weer een massagraf ontdekt is en aangewezen waar de plek is, dan verzamelt christenen over Israël wat geld in, waardoor er een monument neergezet kan worden. Maar die meneer Patrick Dubois, die heeft berekend dat er waarschijnlijk een paar duizend grotere en kleinere massagraven moeten zijn. Sommige zijn bekend in de buurt, zoals deze en nog op meer plekken. Maar ook een heleboel massagraven weet eigenlijk niemand precies waar het is. Want het gebeurde altijd in een bosachtige omgeving of in ravijnen buiten de steden waar niet zoveel mensen kwamen. En later hielden natuurlijk de mensen die het wel gezien hadden, die hielden hun mond dicht, want het was gewoon simpelweg te gevaarlijk om erover te praten. Ja? Deze vrouw, die heeft toen het verhaal verteld wat zij als meisje van haar moeder gehoord had. Want die moeder, die heeft het vanaf een afstand gezien en gehoord. En die moeder heeft dat later aan haar dochter verteld. En deze dochter heeft dus het verhaal van dat massagraaf weer aan ons verteld. En toen zijn ook de burgemeester en een wethouder erbij gekomen. Deze man, die heeft ook een Jood, die heeft een klein holocaustmuseumpje in Kiev georganiseerd. En die weet ook heel veel van de geschiedenis. En u ziet hier een man die maakt een opname met een. Die heeft er toen ook een film over gemaakt. Ja? Natuurlijk is de rabbijn erbij die het Kaddish-gebed uitspreekt. Het gebed voor de doden. Dat is de rabbijn van Oekraïne, de opperrabbijn. Dit is weer een andere plek. Waar ook in dit bos een massagraaf ontdekt is. En waar dus ook weer een tweede steen neergezet is. Ja? Oh, ik vergis me. Dit is de tweede steen. En dit is ook een van de oude Joden. U ziet dat hij een keppeltje op heeft. Die daar vertelt dat er in tussen 41 en 44 hier ook een paar duizend Joden zijn neergeschoten. En in het bos gegooid. Noem het maar zo. Ja? Ja, dit is weer een heel ander verhaal. Even gruwelijk. Een onbekend verhaal. Dat is de Holodomor. Dat heeft niet zozeer met het Jodendom te maken, maar het is wel een heel indringend verhaal. U weet denk ik wel dat Stalin in de 20e jaren probeerde om het grondbezit, om dat in Sovgozen en Kolgozen samen te brengen. Met andere woorden, hij wilde dus het grondbezit van het volk maken, gedwongen. Maar de Oekraïense boeren, die wilden dat niet. Die wilden niet hun eigen vee kwijtraken en die wilden hun eigen grond niet inleveren. En dat hebben ze volgehouden. Zo erg zelfs dat op het moment dat als dus de soldaten van het Rode Leger eraan zouden komen om het, bijvoorbeeld het vee op te halen, koeien en schapen, en gewoon in te pikken, dan gingen ze het zelf al van tevoren slachten. Er zijn verhalen bekend geraakt dat er dorpen zijn waar de boeren al het vee zelf hadden geslacht om te voorkomen dat het in de handen van de communisten zou komen. Stalin accepteerde dat niet. Die heeft een plan bedacht. Hij heeft het Rode Leger helemaal naar de Oekraïne gestuurd. Daar heeft hij alle dorpen en steden omsingeld, laten omsingelen. De volgende stap was dat zijn soldaten die dorpen in moesten trekken en daar letterlijk alle voedselvoorraden hebben meegenomen, ingepikt, gestolen. Zodat die mensen zelf totaal geen voedsel meer hadden. En dat had in de jaren 1932-1933 natuurlijk een zeer grote hongersnood tot gevolg. Wat overigens vrijwel niet gedocumenteerd is met verslagen, want dat was natuurlijk veel te gevaarlijk. Maar historici, Oekraïense historici, die hebben berekend dat er bij die hongersnood tussen de 2 en de 6 miljoen mensen door de honger omgekomen moeten zijn. Moet u dus eens voorstellen wat voor een traumatische ervaring dat voor de Oekraïne nog altijd is in die jaren. Eerst dat communisme, ongewild, dan die hongersnood, Tweede Wereldoorlog, moordpartijen onder de Joden. Dat ging maar door. Dat ging maar door. En gelukkig zijn er wel wat monumenten op dat punt. Als u wilt, moet u straks maar eens even wat doorbladeren. Ja? Hier twee boekjes. U ziet hier ook een foto van mensen die gewoon gevallen zijn van de honger. En dan niks meer. Ja? Dit is weer een andere plek. Dit is in Kiev. En u ziet,
twee bakken met bloemen. Ik geloof dat het Afrikaantjes waren of zo. Hier ziet u een kas van een kwekerij. Daar ook. Nou, dat ziet er allemaal heel vredig uit, hè? Heel mooi wel eigenlijk. Maar in de 30e jaren was deze kwekerij al gebouwd en ontwikkeld. En op deze plek, in die bakken, en hier waar wij hier staan, er waren meer van die bakken. Dat waren eigenlijk een soort spaarbekkens voor water, voor die kwekerij. Daar hadden ze hun eigen watervoorziening voor de planten enzovoort. Nou, dat kwam de Duitsers, de nazi's eigenlijk wel goed van pas. Die hebben hier ook duizenden Joden vermoord en daar in die waterbassins gegooid. En later is dat dicht gemaakt met aarde. Maar dit is weer een voorbeeld van een massagraf, wat je aan de buitenkant helemaal niet ziet. Tenzij je het verhaal hoort van mensen die daar geweest zijn. Ja. Dit is het andere stuk van de kwekerij. En dan gaat het mij even om dit monumentje. Ja. Daar staat iets heel bijzonders. Iets heel bijzonders. Ik zal het maar even voorlezen weer. In het Russisch, in het Duits. Als Deutscher bekenne ich unsere Sünde im Holocaust und unsere Schuld in Bezug auf das hebräische Volk, vor ihnen und vor Gott. Ich schäme mich sehr für das, was geschehen ist, und bitte bei ihnen Vergebung. Niemand kann das korrigieren, was wir getan haben. Gleicherweise bekenne ich vor ihnen und vor Gott die Sünde der Verhöhnung, Verspottung, Schmerz und Leiden ihres Volkes im Namen der Christenheit. Erniedrigung, Kreuzigung, Pogrome in viele Länder und über Jahrhunderte. Als Christ schäme ich mich dafür und bitte bei ihnen Vergebung. Ich bitte sehr Vergebung dafür. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, segne sie. Ich liebe sie. Dit is een Duitser die op meerdere plekken in de Oekraïne dit soort stenen heeft laten aanbrengen. Met eigen geld. En u leest wel, u begrijpt natuurlijk wel dat dit uit zijn hart komt, hè? Die heeft dit waarschijnlijk meegemaakt, wat dan ook. Maar in ieder geval, hij is tot de ontdekking gekomen. Wat daar gebeurd is, daar moet ik vergeving om vragen. Daar moet verzoening over gedaan worden. Ik heb later van een rabbijn ook de gedachte gehoord. Hij zegt, daar moet je eens over nadenken. Hij zegt, de Oekraïne is een land wat economisch gezien er slecht voor staat. Altijd. Een enorme hoeveelheid corruptie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Duitsland is na de oorlog er weer opgekrabbeld, hè, met het Wirtschaftswunder, enzovoort. Dat is nu een welvarend land geworden. Hij opperde de gedachte, maar daar moeten we ook eens over nadenken. Hij opperde de gedachte, zou het kunnen dat vanwege het feit dat Duitsland na de oorlog herstelbetalingen aan Israël gedaan heeft, als een gebaar van verzoening, dat God daardoor het land Duitsland gezegend zou kunnen hebben, in tegenstelling tot landen als Oekraïne en Rusland, die dat nooit gedaan hebben, en waarvan het sociaal en economisch gezien nog steeds een puinhoop is. Ja, weet je, dat is heel lastig om daar een afsluitend antwoord op te vinden. Maar het is wel een bijzondere gedachte waar je eens over zou kunnen reflecteren. Deze foto, die heb ik gemaakt in 2010. Ik ben daar later, een jaar of drie geleden, nog eens een keer terug geweest. Toen was de steen verdwenen.
En niemand wist waar die gebleven was. Koen die zegt, ik weet niet waar die is. Nog nooit gehoord dat ze hem afgebroken hebben. Niks. Dus dat is weer een bijzondere foto. Hè? Want hier toont dus echt uit dat er Duitsers zijn geweest die hier zeer veel spijt en berouw over hebben gehad. Wat hier gebeurd is. Ja? Ja, dit is zomaar een foto van een meisje. Zomaar. Ik vond het zo leuk. We waren daar ergens in een plaats aan het lopen. En zij zag ons. En ze keek met een paar van die nieuwsgierige oogjes in de lens. En ik kon het niet nalaten om er even een foto van haar te nemen. Is toch leuk? Ja, dit is ook weer een bijzonder. Dit is de laatste synagoge in Europa en misschien wel van de hele wereld die van leem is gemaakt. Dus een frame van houten balken. En dat maak je dan dicht met, zeg maar met takken, met wilgetakken. En daar smeer je dan leem overheen. Nou, dat is heel, heel bijzonder. U ziet dat, kijk eens naar die trap, hè. En die steuntjes hier en die muren. Ja, die worden constant, worden die met vers leem dichtgesmeerd als er weer een zware regenbui is geweest, waardoor een stukje van de muur weggespoeld is. Maar dit is heel bijzonder, want in deze synagoge worden nog altijd, niet elke week, maar wel heel vaak nog diensten gehouden. Ja? Ik heb ook nog een paar foto's binnen. Moet maar kijken naar die tafeltjes. Hoe armoedig dat is. Echt, het is niks. Het is allemaal verrot. Heel oud. Dit is de Torahkast. Het lampje, dat is gewoon een kale peer. Daar hangen er twee, geloof ik. Meer niet, gewoon een kale peer. Dat is nou de synagoge van arme Joden. Echt arm. Echt arm, ja? We waren net op het moment dat ze een korte dienst gingen houden. Hier is die rabbijn die u net eerder gezien heeft. En die gaat bij deze man de gebedsriemen om zijn arm maken. En op zijn hoofd heeft hij dat doosje met ook die teksten van Israël onze God. Deze man ook, die heeft u net ook al eerder gezien. Op een andere foto. Nou, dit is de Bima. Dus het centrale gedeelte. U ziet, het is allemaal oud. Oud. Daarachter, achter deze ruimte was nog een andere ruimte, maar daar mochten we niet komen, want die was zo bouwvallig dat die ieder moment zou kunnen instorten. Ja? Hier ziet u een voorbeeld van wat er gebeurt bij een regenbui. Dan komt er ineens zo'n plak van die leem, die komt naar beneden toe. Nou, dan is dat helemaal kapot. En dan ligt er achter de synagoge een berg verse leem. En dan moeten de mannen van de synagoge naar een regenbui met een kruiwagen en een schep en een paar grote handen gaan ze dat weer dichtsmeren. En een lik kalk eroverheen. Nou, ziet u dat hier al hier bij de kerk gebeuren? Zo? Hè? Dan moeten we allemaal op de ladder klimmen. Ja? Ja. Dit was een vrouw, een van de laatste die daar nog gewend was Jiddisch te spreken. Dat Duitsachtige, Jiddisch. En die bedankte ons ook in het Jiddisch. En ze bedankte ons uitdrukkelijk door te zeggen tegen ons van, ik wens je in een gezondheid, gezondheid, gezondheid. 10 keer achter elkaar. Zo belangrijk was dat voor haar. Gezondheid. Ik zal het nooit vergeten. Dit is Victor, een Jood. Joodse man, leider van de synagoge. Maar zijn vader en moeder hadden hem niet laten besnijden. Dat durfden ze niet in de tijd van de communisten. En hij had ook nooit bar mitzwa gedaan. En toch was hij leider van de synagoge. Ja, er was niemand anders. Ja. Dit is Alexander. Dat is de enige man die in ghetto's gewoond heeft in de Tweede Wereldoorlog en zich verborgen heeft kunnen houden. Ghetto's van de Roemenen. En ghetto's onder de Duitsers, maar allemaal in de Oekraïne. Ja, ja. Nee, precies, ja, ja, ja. Ja. Nou, dit is een woordje wat u in het Russisch, u kent denk ik geen Russisch, maar ik zal het even, de letters even duidelijk maken. En dan komt u er vanzelf achter wat hier staat. Dit is op de zonneklep van het busje aan de achterkant. Dit is de letter sh, t, t, r, a, f. Heb eens? Sh, t, r, a, f. Straf. Boete. Boete. Als je geen kaartje hebt, dan krijg je boete. En dat is dus typisch een woord wat uit het Nederlands komt en in Rusland terecht is gekomen, waarschijnlijk in de tijd van tsaar Peter de Grote, 200 jaar geleden. Ik vond dat wel leuk. Straf. 20 roebel. Dat is niet zoveel hoor. Het is denk ik 8:30, hè? Kan ik dit nog even vertellen? We hebben toevallig, ja wat is toevallig, waren we in een dorp, Bratslav. En in Bratslav, daar is Rabbi, moet ik hem even goed zeggen, de Baal Shem Tov begraven. En de Baal Shem Tov, de meester van het goede leven, dat was een hele bekende chassidische jood uit de 18e eeuw. Die heeft het chassidisme ontwikkeld. Een hele, zeg maar, toch een hele vrolijke tak van het jodendom. En elk jaar komen er joden vanuit de hele wereld, met name Israël en de Verenigde Staten. Die komen dus hier naartoe, vanaf het vliegveld met de bus. En die gaan daar in het graf de Baal Shem Tov aanbidden. En dit is het. Ze hebben een mausoleumtje omheen gebouwd. En er liggen nog wat andere rabbies begraven. En dan zie je daar een aantal orthodoxe joden rondlopen. Zwarte mutsen, lange zwarte jassen. De vrouwen van ons reisgezelschap was ook van tevoren uitdrukkelijk gevraagd het hoofd te bedekken met een sjaal en een lange rok aan te doen. En wij mannen werden ook dringend gevraagd om een keppeltje of een pet of iets dergelijks op te zetten. Om geen aanstoot te geven. Dit is een pad, maar dat is weer een nieuw verhaal. Dit is een pad aan de rand van een dorp, Berdichev, aan de rand van een dorp. U ziet, ja, het is wel verhard met van die veldkeien, maar ja, wegenonderhoud, dat gebeurt dan niet. We zijn hier het busje uitgestapt en toen heeft Koen Kalier, die heeft ons laten lopen over dit pad het bos in. Ja. Kent u het?
Nee, als ik zo naar achteren kijk, is deze allemaal stenen staan die lijken op een
raam. Oh ja, nee hoor, dit zijn gewoon hekken.
Nee, die zitten helemaal achterin.
Ja, hier. Ja, nee hoor, het zijn nog lang niet. Het zijn gewoon schuttingjes en hekken van de huizen. Elk huis heeft daar een schutting of een hek. Dat is heel gebruikelijk. Maar we hebben hier, over dit pad zijn we het bos in gaan lopen. En na een of twee kilometer, is de koffie al klaar?
Ja.
Ja? Na een of twee kilometer kwamen we bij een massagraf in het bos. U ziet hier een rij en daar ziet u een rij en daar. En daar staat een monument bij, wat daar gebeurd is, ja. En een stukje verderop is een tweede massagraf. Ja, ga maar even verder. Dit bedoel ik, ja. Gaat u nog eentje verder? Ja, deze. Even stoppen. Dit is gewoon een stuk gras. Ja, maar we hebben daar een verhaal gehoord van een oude jodin. Straks zien we een foto van haar. Mevrouw Rita Schwaibes. Die naam die zal ik nooit vergeten. Rita Schwaibes vertelde dat zij als klein meisje, 4 jaar moet ze zijn geweest, en haar broertje van 7 in een ghetto opgesloten werden bij de Roemenen. En ze kregen geen eten en drinken. Dat moesten ze zelf maar opscharrelen. En dat was er natuurlijk niet. Die vader is op een gegeven ogenblik door de nazi's doodgeschoten. De moeder van Rita Schwaibes die is ongeveer een maand later van ellende en honger en ziekte ook overleden. En toen hebben, dus moeten ze, dat moeten ze zich eens voorstellen, een meisje van 4 jaar met haar broertje van 7, die hun eigen moeder gingen begraven. Hier ligt ze begraven, zei ze, onder deze bult. En dat hebben die twee kinderen, die hadden niks om grond mee te scheppen, hebben ze met hun blote handen gedaan. Want er was niks. Er was helemaal niks. Daar hebben ze hun eigen moeder begraven. En gelukkig heeft 2 jaar geleden een Nederlander die daar op bezoek was, die dat verhaal hoorde, die heeft wat geld gedoneerd. En die hebben gelukkig daar een grafsteen voor die moeder op die plek kunnen laten neerzetten. Rita Schweibers. Ja, een heel bijzonder verhaal. Ja, maar ze leeft nog en ze is nu iets van 384. En ze had zich voorgenomen, ik overleef de oorlog en dan ga ik dit verhaal vertellen aan iedereen die het wil horen. Nou zit u hier in Andijk en u hoort het verhaal ook. Dat is bijzonder, hè? Het gaat de hele wereld over. Zullen we koffie gaan drinken? Ja.